onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij de naam van geschonken, of bij de voortganger rijkelijk vermenigvuldigd van God en Vader en van Jezus Christus, onze Heere, in de gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit Psalm 48, het vierde vers. Evangelie naar Johannes en daar van het laatste hoofdstuk, ik noem u Johannes 21.
Na deze openbaarde Jezus zichzelf wederom den discipelen aan de zee van Tiberias en hij openbaarde zich aldus. Daar waren tezamen Simon Petrus en Thomas, gezegd Didymus en Nathanael, die van Cana in Galilea was, en de zonen van Zebedeus en twee andere van zijn discipelen. Simon Petrus zeide tot hen, ik ga vissen. Zij zeiden tot hem, wij gaan ook met u. Zij gingen uit en traden terstond in het schip, en in die nacht vingen zij niet. En als het nu morgenstond geworden was, stond Jezus op den oever, doch de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zeide tot hem, kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? Zij antwoordden hem, nee. En hij zeide tot hen, werp het net aan de rechterzijde van het schip, en gij zult vinden. Zij wierpen het dan. En konden het niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. De discipel dan, welke Jezus lief had, zeide tot Petrus, het is de Heere. Simon Petrus dan horende dat het de Heere was, omgordde het opperkleed, want hij was naakt, en wierp zichzelf in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want zij waren niet ver van het land, maar omtrent 200 ellen, slepende het net met de vissen. Als zij dan aan het land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur liggen en vis daarop liggen en brood. Jezus zeide tot hen, brengt van de vissen die gij nu gevangen hebt. Simon Petrus ging op en trok het net op het land, vol grote vissen, tot 153. En hoewel er zoveel waren, zo scheurde het net niet. Jezus zeide tot hen, komt herwaarts, houd het middagmaal. En niemand van de discipelen durfde hem vragen, wie zijt gij? Wetende dat het de Heer was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hem en de vis desgelijks. Dit was nu de derde maal dat Jezus zijn discipelen geopenbaard is, nadat hij van de doden opgewekt was. Toen zij dan het middagmaal gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus, Simon, Jona's zoon, heb gij mij liever dan deze? Hij zeide tot hem, ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem, wijd mijn lammeren. Hij zeide wederom tot hem ten tweede male, Simon, Jona's zoon, heb gij mij lief? Hij zeide tot hem, ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem, hoed mijn schapen. Hij zeide tot hem ten derde male, Simon, Jona's zoon, heb gij mij lief? Petrus werd bedroefd, omdat hij ten derde male tot hem zeide, heb gij mij lief? En zeide tot hem, Heere, gij weet alle dingen, gij weet dat ik u lief heb. Jezus zeide tot hem, wijd mijn schapen. Voorwaar, zeg ik u, toen gij jonger waart, gordet gij uzelf en wandeldet al waar gij wildet. Maar wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult gij uw handen uitstrekken en een ander zal u gorden en brengen waar gij niet wilt. En dit zeide hij, betekenende met hoedanige dood hij God verheerlijken zou. En dit gesproken hebbende, zeide hij tot hem, volg mij. En Petrus zich omkerende, zag den discipel volgen welke Jezus lief had, die ook aan het avondmaal op zijn borst gevallen was, en gezegd had, Heere, wie is het die u verraden zal? Als Petrus deze zag, zeide hij tot Jezus, Heere, maar wat zal deze? Jezus zeide tot hem, indien ik wil dat hij blijven, totdat ik kom, wat gaat het u aan? Volg gij mij. Dit woord dan ging uit onder de broederen, dat deze discipel niet zou sterven. En Jezus had tot hen niet gezegd, dat hij niet sterven zou, maar indien ik wil dat hij blijven, totdat ik kom, wat gaat het u aan? Deze is de discipel die van deze dingen getuigd en deze dingen geschreven heeft. En wij weten dat zijn getuigenis waarachtig is. En daar zijn nog vele andere dingen die Jezus gedaan heeft, welke zo zij elk bijzonder geschreven werden, ik acht dat ook de wereld zelf de geschreven boeken niet zou bevatten. Amen.
Laat ons nu samen het aangezicht des Heren zoeken en hem om zijn zegen smeken. Heren, mogen we met diepe eerbied en hartelijke dankbaarheid in uw huis ons nederbuigen op uw eis om u den God van ons leven te erkennen, te loven en te prijzen. Geraapt ons niet weg door de dood, gebehield ons in het leven, geverzorgde ons, ge hebt ons wel gedaan, en dat tegenover al onze zonden en dwaasheden, tegen alles tegenover alles wat we tegen u misdreven hebben. Uw naam alleen is groot, want gij hebt het gedaan. Geef ons die ootmoedige zielestemming, opdat ons hart aan u gewijd ware, en we in kinderlijke vrezen en in diepe afhankelijkheid ons aan de morgen van de dag van uw opstanding kracht mochten putten uit uw tegenwoordigheid, om het leven wat vaak zo moeilijk en zo zorgvol is, te mogen voortzetten in de vrezen van uw naam. Heere, geef ons dan nu een geopend oor, opdat we uw woord zouden verstaan, terwijl we begeren te horen. Want daartoe zijn we ook in uw huis gekomen, om uw woord te horen. Dat woord dat zondaar ten nederwerpt, dat ons zo in het stof kan drukken als we ons vergelijken met uw heilige wet, als we ons stellen voor de regels uw heerlijkheid en majesteit die ge afgekondigd hebt van uw troon en waarna ge wilt dat uw schepselen leven zullen. Wie zijn we dan, o God, als we ons zo zien in de spiegel van uw goddelijk willen, dan zijn we minder dan het redeloze vee, omdat dat nooit bewust tegen u de hand heeft opgeheven, omdat dat nooit bewust hun schepper ongehoorzaam geweest is. Maar wij die naar uw beeld gemaakt zijn, hebben u de bron van het leven verlaten. Wij begeren onszelf bakken uit te houden en nu komen we erachter elke dag dat het zijn gebroken bakken, ze houden geen water. O God, wil dan met ons niet in het gericht treden in deze morgen, want we zouden voor u niet bestaan. Maar wil u weer beginnen zoals u begonnen zijt in een verloren wereld, om uw genade te openbaren aan schuldige, zondige mensen, dan zullen ook mensen uit de dood bevrijd tot het leven geroepen weer gaan vragen naar uw wil. Dan zult u verheerlijkt worden. Dan zult u de eer ontvangen van al uw arbeid, grote God, en die voortgaat om door woord en geest zich in gemeente ten eeuwige leven verkoren te vergaderen. O, kom dan ook vanmorgen al zo met uw heerlijke bediening tot ons. Er zijn er onder ons nog zo velen die u niet kennen, die u niet hartelijk lief hebben, die nog nooit als een ellendige tot u de toevlucht namen en de zoete kracht van uw genade in hun ziel ervaren hebben. Heere, laat dan in de diepe duisternis van zoveel harten het licht van uw opstanding schijnen, opdat ook zij zouden komen. Want wij vragen het van u, breng Heere al uw gevangenen weder en zie verder op uw erfvolk neder. Gij hebt ons toch naar uw naam genoemd. Gij hebt ons toegeroepen onze God te willen zijn. Gij hebt met ons een eeuwig verbond der genade opgericht, Heere, dat we het dan onderzoeken zouden in deze morgen, of we reeds beantwoorden aan die andere zijde van het verbond, namelijk om in een nieuw godzalig leven te wandelen, de wereld, de zonde te verlaten en uw voetstappen te drukken. Want indien dat nog niet zo is, zijn we de ellendigste van alle mensen. O God, en daar het u behaagt om door uw woord en geest zulke doden tot het leven te roepen, zou u het ook vanmorgen willen doen. Denk aan onze kinderen, aan onze jeugd, Heere, doe ze ervaren dat gij het gebed voelt, de moeite en het verdriet aanschouwt, opdat we het in uw hand zouden geven. Doe ze het ervaren dat het u wel behagelijk is wanneer ze u zoeken in hun jeugd, want daar heb u van gezegd, ze zullen me vinden. Opdat ze ook zouden komen om aan te bidden aan uw voeten en de heerlijkheid van uw ogenzegende van mijn vader te mogen aanschouwen en voor u te mogen leren leven waar u van gesproken hebt, Heer Jezus, kom tot mij. O, alle gij die vermoeid en die belast zijt, ik zal u rusten geven. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Neem mijn juk op u, mijn juk is zacht en mijn last is licht. Heere, dat is waar. De zonde, de last der ongerechtigheid drukt onze schouders naar beneden. Maar uw last, uw liefde wet, het zacht en zalige juk, wat ge de vromen op de schouders legt, het is een lieve last en het is een zacht juk. Het brengt ons tot u en het houdt ons dicht bij u. En het doet ons vragen altijd weer, wat wilt gij dat ik doen zou? Heer, als er onder ons zijn, die er geen raad meer weet, geen raad meer mee weten, die er geen weg meer uitzien. Als er onder ons zijn, wiens paden zijn vastgelopen, die in de knopen van de omstandigheden, van de moeitevolle omstandigheden, uw hand niet meer zien en die het niet weten hoe ze verder moeten. O, open dan dit heerlijke evangelie, het is een woord voor de wijze en verstandige verborgen, maar het wordt aan kinderkens geopenbaard. De rechtvaardigen in eigen ogen vinden er geen troost in, maar de zondaren is het leven geworden. Zou u het vanmorgen zo ook willen gebruiken? Misschien zijn er zo naar uw huis komen vluchten van die arme, berooide, stervende mensen die het leven in haar eigen hand niet meer houden kunnen, wiens werk doodgelopen is, die niet weten wat nu. Heere, gij spreekt als machthebbende, openbaar uzelf ook over ons en grijp ons vast en leid ons voort. Laat ook uw zegen mogen verkrijgen die in kruis en in druk leven, in moeite, in ziekte en in ellende ten nederliggen in de ziekenhuizen zijn. Heere, geef ook al om uw kerk uw zegen op deze dag te ervaren. Sterk uw knechten in de bediening waarin gij ze gesteld hebt. Laat ook vanmorgen uw dienaar uw hulp mogen ervaren. Wil u zijn hart verlevendigen door uw heilige geest en doe hem putten met de emmer des geloofs uit de volle bron die in Bethlehem spoelt is, opdat u zo aan dit volk iets van die geestelijke spijs zou mogen uitreiken, die meer sterkt dan de uitgezochte spijzen deze aarde. Zie schuld vergevend op ons neer, en buig u zich over ons neder, zeggende tot onze ziel, zie hier ben ik voor ons. In de naam van Jezus Christus, die dood geweest is, maar nu leeft en die voor overtreders gebeden heeft. Amen. We zingen uit Psalm 30, het derde en vierde vers.
Thank you.
Geliefden, het woord van God, het welk wij u vanmorgen willen prediken, staat in Johannes 21, het eerste en het 14e vers. Johannes 21, vers 1 en 14. Na deze openbaarde Jezus zichzelf wederom de discipelen aan de zee van Tiberias, en hij openbaarde zich al dus. En het 14e vers, dit was nu de derde maal dat Jezus zijn discipelen geopenbaard is, nadat hij van de doden opgewekt was. Ik wil vanmorgen tot u spreken over Jezus Christus, de Heere van de arbeid. En dan spreekt onze tekst over de moeite van de arbeid. Ten tweede over de zegen in de arbeid. En ten derde over het doel van de arbeid. Jezus Christus, de Heere van de arbeid. De moeite van de arbeid. De zegen in de arbeid. En het doel van de arbeid. Dat zijn onze drie gedachten. Mag ik beginnen met het stellen van een vraag. Het paasfeest ligt weer enkele weken achter ons. En wat heeft het paasfeest in ons leven veranderd? We hebben misschien met onze kinderen gezongen, de dagen voor en tijdens het paasfeest, want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan. Nou, en is dat nou ook zo? Kunt u het al merken dat met het paasfeest het ook anders geworden is in uw leven? Of heb u het zomaar gezongen zonder dat u daar verder bij doordenkt? Dat zou een kwalijke zaak zijn. Zou kunnen. Zou kunnen dat u al veel meer belangstelling had voor hetgeen wat er gisteren in de krant stond en eergisteren en de dag daarvoor, als dat Jezus Christus uit de doden is opgestaan. Ja, zegt u, maar het leven is ook zo druk en we hebben zoveel te doen en ja, je kan toch niet altijd over het paasfeest blijven denken. We leven nu weer heen naar de hemelvaardag en naar het Pinksterfeest. Ik had eigenlijk maar liever dat u nou niet meer over het paasfeest zou spreken. Het lijkt net zo'n beetje achteraan komen, achteraan lopen. Weer een oude zaak opnieuw op gaan halen. Nee, gemeente, u begrijpt dat het niet is. Als ik deze vraag vandaag begin te stellen, dan heb ik daar natuurlijk een bedoeling mee. Zoals God er een bedoeling mee heeft, dat hij zich wederom openbaart aan zijn discipelen. En dat hij zegt, dit was nu de derde maal dat Jezus zijn discipelen geopenbaard is, nadat hij van de doden opgewekt was. Want u merkt het in uw eigen leven wel, het is natuurlijk een gevaar dat we zo druk zijn, en dat is waar, met alle tijdelijke dingen, met al hetgeen dat we moeten doen elke dag weer opnieuw en dat we lezen zoals ik straks zei. Maar dat neemt toch het feit niet weg dat ons leven door de God van het paasfeest, door de opgestane Christus veranderen moet. En dat kunt u niet bagatelliseren door te zeggen, ja, er is zoveel om over te denken. Als er bepaalde gebeurtenissen in uw leven die diep ingrijpen, bijvoorbeeld een ernstige ziekte of een sterfgeval van een kind of een vader, een moeder, een man, een vrouw, in uw leven plaatsvinden, dan zegt u over een paar weken ook niet, ja hoor, ik heb het zo druk en het leven gaat door, dan kan ik nou helemaal zo lang niet bij stilstaan, dat is allemaal weer voorbij. Nee, dat blijft nog weken, jaren, misschien wel tot aan uw dood toe. U bij. En nou dit machtige feit, dat het leven uit de dood is opgebracht. dat Christus overwonnen heeft, dat zondaren weer zalig kunnen en zullen worden. Dat kunt u toch niet afdoen met te zeggen, ja hoor, we hebben het ook zo druk en het leven gaat ook zo snel. Het is een dodelijk gevaar dat we meer onthouden wat er in de krant stond dan wat er in de Bijbel staat. Het is een dodelijk gevaar dat we meer aandacht besteden aan wat de buurvrouw gisteren zei, als wat de vrouwen bij het graf gezegd hebben. Namelijk dat hij leeft tot in alle eeuwigheid. Wij weten soms geen raad met het paasfeest. We zeggen, ja, wat is er nou eigenlijk gebeurd? En dan moeten we misschien heel eerlijk tot de bekentenis komen. Ja, daar is eigenlijk niks gebeurd. Daar is niks gebeurd. We zijn naar de kerk geweest en we hebben het weer gehoord. En we hebben het gehoord zoals we het altijd al gehoord hebben. En het is ons even weer helder voor de geest gebracht, maar daarmee zijn we weer overgegaan tot de orde van de dag en verder. Nee, ik moet eerlijk zeggen, als ik mijn schuifmaat pakt of mijn machine weer in beweging zet, of mijn kantoorkruk weer bezet, of achter de klas staat, of mijn boeken weer open doet, of mijn stofzuiger weer uit de kast haalt, dan moet ik eerlijk zeggen, nee, als u me nou eerlijk vraagt, wat heeft dit nou allemaal met het paasfeest te maken? Dan moet ik zeggen, nee, dat weet ik eigenlijk zelf niet. Ik weet geen verband te leggen tussen de opgestane heren en tussen al die dingen van dat dagelijks werk die ik u zo straks noemde. Maar God heeft er wel verband tussen gelegd. En laten we daarom vanmorgen nu eens stilstaan bij dit, ik weet het, bij dit al onbekende woord van God. Wat toch altijd weer nieuw is, indien we het echt ervaren, indien we diep in ons hart ingaan, indien het zo in ons hart ingaat, dat we zeggen, Heere, dat was niet alleen voor die discipelen, maar dat is ook voor mij nodig, want ik was net als die discipelen, ik dacht ook dat er eigenlijk niks veranderd was met het paasfeest, ik kon het helemaal niet merken, die mensen die stappen in een boot en ze trekken de visserskiel aan en ze halen de netten op en nou, net als voor Pasen, net als vroeger. Totdat Christus ze kwam vertellen wat nu eigenlijk de opstanding ook in het leven van deze mensen te betekenen had en betekenen zou. U weet het, de Heere had tegen de discipelen gezegd dat ze naar Galilea moesten gaan en daar zouden ze hem zien. Nu, dat hebben ze gedaan. In de weg van gehoorzaamheid zijn ze naar dat noordelijk deel van Palestina gegaan, waar hij ze opgezocht had en waar hij ze tot zijn discipelen gemaakt had. En daar hebben ze gewacht. Daar hebben ze begeerig uitgezien naar zijn komst, dat kunnen we ons voorstellen. Want hij had zich al tweemaal geopenbaard op de eerste dag van zijn opstanding. Als het avond geworden is, dan heeft hij daar zijn kerk bij elkaar op Ena. En dan rust hij niet, of die Thomas, die moet er ook bij zijn. De volgende week openbaart hij zich weer. Nu is Thomas erbij. Daar hebben we Jezus Christus als de Heere van de kerk. Daar institueert hij de Nieuwtestamentische kerk, als ik het zo eens zeggen mag. Daar trekt hij ze rondom zich. En daar bewijst hij zich te zijn de opgestane levensvorst. Die nooit meer van hun wijken zou. Straks na deze geschiedenis, dan zal hij zich betonen te zijn de Heere van het ambt. Dan zal hij ook in zonderheid Petrus, de diepgevallen Petrus, weer in zijn ambt herstellen. Dan zal hij zich ook daarin als de grote ambtsdrager kenbaar maken als een kerk voor alle eeuwen. Dat de zeven sterren in zijn rechterhand zijn. O Petrus. En dat de Satan ze daaruit niet ruggen zag. En nu in deze geschiedenis openbaart hij zich in zonderheid. Als de Heere van de arbeid. Zo mochten die discipelen het zien. Kom, laten we trachten om het zo ook te mogen zien. En daarom bidden. Ik zeg, die discipelen waren daar in Galilea gekomen. En daar hebben ze gewacht. En nou weten wij natuurlijk, dat weten wij uit de Bijbel, dat de Heer Jezus kort daarna verschenen is, maar dat wisten de discipelen niet. Het kon een week duren. Het kon een maand duren. Het kon wel een jaar. Het kon wel meerdere jaren duren. Dus daarom kunnen we begrijpen dat wanneer ze zo enige dagen gewacht hebben, ze toch min of meer ongerust gaan worden. Vier discipelen treffen we hier zelfs niet aan. Waar ze zijn, ik weet het niet. De schrift spreekt er niet van. De schrift noemt alleen de discipelen die er wel waren. En dan zie ik Petrus weer vooraan. Daar waren er samen Simon Petrus en Thomas, gezegd Didymus, en Nathanael, die van Cana in Galilea was, en de zonen van Zebedeeus, en dan twee van zijn discipelen, die hebben hier geen naam. Die horen er ook bij. En die andere vier, die zijn nergens te bekennen. Zijn ze misschien naar een andere plaats uitgezwermd, om te kijken of Jezus daar soms is? Of zijn ze nog niet zo ver als deze zeven? Zijn ze misschien nog achtergebleven, daar ergens verder weg nog tussen Jeruzalem en deze plaats aan het meer van Tiberias in? We weten het niet. Maar deze zeven zijn er. En nou, zo zijn er wat dagen overheen gegaan. Hoe lang, ik weet het niet precies. En dan zegt Simon Petrus, ik ga vissen. En daar merken we toch iets in van, als die dan niet komt, langer wachten kunnen we niet. We moeten toch wat doen. En dan doen ze net alsof er niets veranderd is. Dan pakken ze een boot. Misschien heeft Petrus zijn boot nog niet verkocht. Die had vroeger zelf een boot. Misschien is het een schip van Zebedeus. Dat kan ook, want die had daar een heel vissersbedrijf. Verschillende schepen waren zijn eigendom. Omdat de zonen van Zebedeus, althans twee daarvan, ook hier waren. Het is mogelijk dat het een schip was van Zebedeus. In ieder geval, ze nemen een vissersboot en ze kijken de netten na. En ze trekken hun jekkers aan en ze gaan zee op. Ze gaan vissen. Och, dat op zichzelf, dat is niet zondig, natuurlijk niet. Het zou zondig zijn wanneer ze hier ijdel en ledig bleven nederzitten. Dat ze zijn gaan werken, daar kleeft geen zonde aan. Werken op zichzelf is een zegen. Een zegen van God, dat er moeite aan de arbeid kleeft, dat is vanwege de zonde. Maar wij behoeven niet te werken omdat we gezondigd hebben. Adam had niet gezondigd. En die werkte ook, hij bewaarde de hof, hij bouwde de hof. En in de hemel zal er altijd gewerkt worden, altijd weer doen. Daar zal nooit iemand lui of ledig zijn. Daar zal altijd gewerkt worden, volijverig. Want we zijn naar God beeld gemaakt. En God is de eeuwig werkzame God. Die is nooit lui of mat. Dus dat ze gingen werken, dat was op zichzelf helemaal niet erg, dat was wel goed. Maar weet je wat niet goed was? Dat ze net gingen werken alsof er niets veranderd was in de wereld. Alsof het precies weer was als voor 3 jaar, voor ze geroepen werden. Dat is erg. Dat is het verkeerde in hun leven, dat er niets veranderd was. En daarom, ach, misschien hebben ze een beetje scheef gekeken naar dat net. En naar die boot. En misschien doet u dat ook wel eens. Als u maandag de fabriek binnenstapt. Of het kantoor. Of uw huiskamer. Of de keuken. Dat u zegt. Ja, wat is er nou eigenlijk veranderd. Het was mooi op het paasfeest. We hebben het even goed gehad. Of we hebben met aandacht mogen luisteren. Maar wat is er nu eigenlijk veranderd. Ja, er is machtig veel veranderd. En dat wil de Heer hier ook. Aan zijn discipelen gaan vertellen. Want er staat. Na deze openbaarde Jezus zichzelf wederom aan de discipelen aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich al dus. Hij openbaarde zich. En dat hebben we nodig. Maria Magdalena had het nodig. En Thomas had het nodig. En de discipelen aan die avond van de eerste dag, de opstandingsdag, hadden het nodig. En na een week hadden ze het weer nodig. En dan moet de Heer het telkens maar weer zeggen. Wat zijt ge toch kleingelovig. Wees nou toch niet ongelovig. Let nu toch op mijn woord. Ik ben het toch. Die Emmausgangers die hadden het nodig. En hier de discipelen aan de zee van Tiberias hebben het nodig. En wij hebben het ook nodig. Want Jezus is er wel. Ja, dat geloven we wel, dat geloven we allemaal wel, dat gelooft de duivel nog wel dat Jezus er is. En Jezus maakt ook zijn volk zalig, dat gelooft de duivel ook nog wel. Maar dat Jezus er nu voor mij is, en voor u. En dat Jezus nu niet alleen je vader en je moeder en je grootvader en je grootmoeder zalig wil maken, maar dat Jezus nu ook komt om mij, u, te verlossen. Kijk, dat wordt het wonder in het leven van een zondaar. En daartoe hebben we nodig dat de Heer Jezus zich openbaart. Want daar zijn natuurlijk honderden, duizenden mensen geweest in die dagen die de Heer Jezus gezien hebben. Maar ze hebben toch in hem nooit de Christus gezien. De Heere van de kerk. De Heere van het ambt. De Heere van de arbeid. Ze zijn aan hem voorbij gegaan. Erger nog, ze hebben hem verworpen. Hij was veracht in hun ogen. Maar dat zijn er toch geweest aan wie Jezus zich op zulke wijze geopenbaard hebben, dat hun leven erdoor veranderd is. Dat ze erdoor tot hem bekeerd geworden zijn. Dat hij de inhoud van hun leven geworden is. Dat ze het verstaan hebben wat de apostel zegt. Het zij dat ge eet, drinkt of iets anders doet. Doet het alles ter ere van God. Zo gaat Jezus zich in het leven van deze mensen openbaren. Ja, zegt u, dat weet ik. En de kinderen kennen de geschiedenis. Straks dan halen ze het volle net op met 153 vissen. Een prachtige geschiedenis, hè. Die wil je altijd weer horen vertellen. Door vader en moeder en broertjes en zusjes. Dat volle net dat ze bijna niet aan kant konden krijgen. En straks dan open ze het en ze tellen ze zulke knapen. Want ze moesten er met haar allen aan trekken. 153 grote vissen. Machtig mooi. Pas op. Hier begint het wonder niet. Dat is de voortzetting van het wonder. Het wonder begint eigenlijk al hier. Dat ze niet vangen. Want Jezus is niet alleen de Heer van de arbeid met het volle net. Maar hij is ook de Heer van de arbeid met het lege net. Als er niets gevangen wordt. Dat begrijpen we niet zo vlug. We denken dat hij alleen maar is de Heer van het volle net. De heren van de welgevulde portemonnee. En de heren van de, nou ja, van de betrekking. Die al hoger en al groter uitstijgt boven de anderen. Onze roem en onze eer die al groter wordt op de wereld. Dat we kunnen zeggen, nou, we kunnen toch merken dat de Heere met ons is. Want hij zegent ons rijkelijk. Het gaat ons goed. Pas op. De Heere is ook de Heere van de arbeid. Van het lege net. He, begrijpt u wat ik bedoel? Dat gaat er aan vooraf zelfs. Jezus stond niet alleen op de oever toen ze het net niet meer trekken konden. Maar hij stond ook op de oever. En hij staat ook op de oever. Als we elke keer dat net maar uitgooien en maar weer ophalen. Niks. 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 Nog geen stekelbaasje. Elke keer maar weer opnieuw. Dat net in het water en eruit. Weer erin en weer eruit. Altijd maar weer opnieuw. En dat, dan moet je bekwame visser zijn. Dan moet je weten hoe je vissen moet. Dan moet je hier altijd gevist hebben op die zee van Tiberias. En dan moet je naar het woord des Heren gegaan zijn naar Galilea. Als het nou nog ergens in de Jordaan was. Dan zou je zeggen, ja, daar heeft de Heer me ook niet naartoe gestuurd. Maar hij heeft me naar Galilea gestuurd. En nou ben ik hier gaan vissen. Ik ben dus in de weg des Heren. En ik doe het op de tijd waar dat ik als bekwame visser van weet dat het de tijd is om te vissen. En als je dan maar niks ophaalt. Telkens weer niks. Een leeg net. Wonderlijk toch. Ja, wonderlijk als er veel vis in zit. Maar wonderlijk ook. Als die zee van Tiberias, waar veel vis is, dat is nu nog zo. Als daar al de vissen met een wijde boog om het net heen zwemmen. En je vangt niets. Totaal niets. Om dan ook te zien te zien met een oog des geloofs, dat Jezus op de oever staat en onze arbeid leidt. En met ons is in onze arbeid. We geloven het niet zo gauw. Dat de haren van ons hoofd geteld zijn. We geloven het hier met een vol net of met een leeg net. De haren van ons hoofd. En toch is het zo. En we moeten het leren dat het zo is. En we leren het ook altijd weer in deze weg. De discipelen, zij hadden deze les nodig. Straks, dan zouden ze mensen vangen. O, ze zouden wat keer het net uitwerpen. Hier stokslagen. Daar gevangenissen. Daar een van hun onthoofd. Daar de andere gevangen genomen en gedood. Aan het hout gehangen. En zo zou de kruisweg van het evangelie over de wereld zijn. Stel eens voor. Stel nu eens voor dat die discipelen alleen maar zouden geloven dat Jezus de Heere was van het volle net. Wel, dan waren ze al lang in de druk vergaan. Stel nu eens dat wij alleen maar zouden geloven dat de Heere Jezus zijn oog over ons open heeft en ons leidt wanneer onze ziel vrolijk en verblijd is in hem. Stel nu eens dat we dan alleen maar zouden geloven. Wat zou dat een verarming zijn van ons leven. Wat zouden we dan maar bitter weinig geloven. Wat zouden we dan verreweg de meeste dagen van ons leven zomaar stervend over de aarde gaan en zeggen, ze hebben meneer weggenomen. Ik zie hem niet. Hij bemoeit zich niet met me. Luister, hierin gaat God ons leren, gemeente, dat hij ook de God is, de Heere van het lege net. Als we de hele nacht werken, na ons kennen en kunnen, sjouwen, tobben, verhit, vermoeid, aan het eind, de hele nacht, en dan allemaal voor niets, schijnbaar voor niets. Zo denken we vaak, is het ook niet vaak zo in ons leven? En dan denk ik ook aan ons tijdelijk leven. We kunnen zo verwezen staan kijken achter de bank. De draaibank of achter onze boeken of in de huishouding en alles wat God ons te doen gegeven heeft. We kunnen zo verwezen staan kijken en dan zeggen we, heren, wat heeft het nou toch eigenlijk voor zin? Wat sta ik hier nou toch eigenlijk te doen? Zaterdags, mijn vrije dag, dan leef ik tenminste. En zondags, ik neem aan, nou ja, vooruit, dan ga ik nog graag naar de kerk. Ik neem aan dat u dan tot diegene behoort die zeggen kan ja. Hoe vrolijk gaan de stammen op. Naar Sion's godgewijde top, en daar ben ik ook bij. Dat is pas de dag van mijn leven. Goed, dat mag. Het is ook de eersteling der dagen, de dag die God geheiligd heeft. Je mag er met een bijzondere begeerte naar uitzien dat het zondag zal zijn, de dag des Heren. Maar je moet daarom niet denken dat maandag en dinsdag en woensdag enzovoort niets te betekenen heeft in uw leven. Dat het alleen maar de zondag is waarop God tot u komt en waarop hij u zeggen wil, ik ben met uw lieden. Dat geldt niet alleen voor de zondag. Dat geldt ook voor de maandag. Dat geldt ook als u met Petrus in die visserschuit zit. Of waar dat u dan ook staat of zit of bent. Dat geldt precies. Ja, zegt u, is dat nu een openbaring van de Heere? In zo'n schuit, ja hoor. De Heere die openbaart zich niet alleen in de kerk onder de bediening van zijn woord. Maar de Heere die openbaart zich ook in die visserschuit. Of in het bouwen van die schuit. Of in het uitrekenen van alles wat er nodig is voor de bouw van die schuit. Of alles wat er mee te maken heeft. Begrijpt u? In heel onze arbeid. Vaders, moeders, kinderen. Van hoog tot laag. Heer en knecht. De Heere bemoeit zich daarmee. En dan kan het wel eens zo zijn. Dat omdat we dat zullen leren. Opdat we dat zullen leren. Dat hij het doet net als bij deze discipelen. Dan kan het wel eens zijn dat we al een hele poos bezig zijn en dat we zeggen, het is toch allemaal vruchteloos, het lijkt allemaal voor niks. Het is allemaal voor niks, de hele nacht. En als ze dan aan het eind van die nacht moedeloos het net binnenhalen, dan zeggen ze de schrijver uit. Het wordt al licht, we gaan naar de oever. Nu kan het niet meer, dan geven ze het op. En dan gaat Jezus zich openbaren. Hij was er voor die tijd ook al. U moet niet denken dat de Heere alleen maar in uw leven komt wanneer gij het nu eens hartelijk geloven mag. Dan hebben u er de troost van. Maar hij is er ook al, geloof u het niet hoor. Hij is er ook al, ziet u geen hand voor uw ogen. Hij is er ook al, zegt u, Heere, het kan niet meer, want ik vang toch niks. Dan is hij er ook. En hij leidt het zo dat je tot die bekentenis komen zult. Opdat je het weten zou dat hij hemel en aarde regeert. Als ze dan moedeloos en aan het eind van hun krachten naar de kust varen, dan staat er een vreemdeling op de kust. Ze kennen hem nu nog niet. En die roept hen toe, kinderkens, heb je niet enige toespijs? Kinderkens, de grondtekst, dan moogt u ook lezen, kameraden, maar dat is zo'n naar woord. Makkers, dat is ook al geen bekend woord, maar zoiets betekent het toch, van vrienden, makkers, kameraden, kinderen. Hebt ge niet enige toespijt? Ach, dat was niet zo'n vreemde vraag van iemand die daar aan de kant een visserschip aan zag komen. Het gebeurde zo vaak dat iemand om een paar visjes vroeg, die men wat roosteren kon boven een vlammetje, boven een houtvuurtje daar aan de oever, om wat toespijs te hebben bij het brood. Kinderkens, hebt ge niet enige toespijs? En dan antwoordde ze hem, nee, bits, zonder enige vorm van beleefdheid, nee. Waarom? Ach, val niet mee om te zeggen dat je niks vangt. Armoe is toch altijd nog schande. Men zegt wel eens, arm zijn dat is geen schande. Nou, dat weet ik niet. Ik geloof als je er echt bij doordenkt, dat armoe altijd schande is. Want aan de armoe kleeft toch altijd de zonde. Of liever aan de zonde kleeft de armoe. Al weet ik wel dat er bepaalde omstandigheden kunnen zijn dat iemand kan zeggen, ja, daar kan ik toch niks aan doen. Dat is dan zo menselijk gesproken wel waar in ons maatschappelijk vlak. Maar ten diepste is de armoe toch ons leven binnengekomen door de zonde. En iemand die zo gul is om zijn armoe op tafel te gooien, die is over het algemeen niet echt arm. Want echte armoe, die openbaar je alleen voor het liefhebbend en voor het begrijpend oor. Ja, je kan zo wel eens te pronk lopen met je armoe, maar dan maak je er een soort sport van. Maar als je echt arm bent, dat geldt in het natuurlijke, en dat geldt ook in het geestelijke, dan bazuin je dat niet uit. Dan kruip je maar liefst ergens in een hoekje, en dan bid je aan God of hij je noden zien wil, en in heerlijkheid vervullen. En daarom kunnen we ook begrijpen, als deze mensen zo botweg gevraagd worden naar hun vangst, of althans om daar iets van te mogen genieten, dat ze zonder meer zeggen, nee, af, klaar, waar bemoei je mee? We hebben niets te geven. Nee, ach, laat ik gelijk zeggen, die Heere heeft ook niet anders verwacht. Als hij staat, wanneer de nacht schier voorbij is, en wij koud en nat en moe en afgesloofd met ons scheepje naar de kust komen, dan vraagt hij dit, verwachtende geen ander antwoord. En dan zegt u, nou dat is ook hard. Spot de Heere dan met onze armoe? Wel nee, dat doet u nooit. Het zou hard en wreed zijn, wanneer de Heere niets had om onze armoe te vervullen. Maar zo is het niet. Als hij ons vraagt naar onze vangst, om daar iets van te mogen proeven, dan weet hij dat we niet anders kunnen zeggen, en niet anders hebben te zeggen, dan Neem, maar zeg dat dan. Als, en misschien bent u al 5 jaar, misschien ben je al 6 jaar, misschien ben je al 8 jaar, misschien heb je wel eens tegen vader en moeder gezegd, ja moeder, ik heb al zo dikwijls om een nieuw hartje gebid, maar ik heb het nog niet. Hoe komt dat nu? Misschien ben je wat groter en dat je zegt, ja, bidden, nou, ik weet niet of dat helpt hoor. Ik ben wel eens in moeilijke zaken geweest, in moeilijke omstandigheden geweest. En toen heb ik ernstig gebeden, maar niks hoor. Het hielp allemaal niks. En daarom, je kan wel eens wat vertellen, maar het komt toch in de praktijk van mijn leven maar niet uit. Misschien bent u al heel wat ouder dan iemand die zo spreekt. Misschien bent u heel vroom geworden. En misschien kunt u het allemaal rijmen. Dat is nog erger. Wat God met u doet. Dat u zegt, ja, de Heere geeft het nou eenmaal aan degene wie hij wil. Hè? En ja, als ik daar niet bij hoor, dan zal ik het ook nooit van de Heere krijgen. Oh, dat klinkt ontzaggelijk vroom. Maar dat is nog duivelser als wat dat kind en wat die jongen straks zei. Begrijpt u? Zo wil God niet dat ge bezig zult zijn ten opzichte van uw leven, ten opzichte van uw werk niet en ten opzichte van uw zaligheid niet. Weet je wat God wel wil? Dat ge een eerlijk antwoord zult geven. Als hij vanmorgen tot u komt en hij komt tot u. En hij zegt, mensen, hoe lang ben je nu al aan het bidden? En wat heb je nu al gedaan om wat te vangen? Hoe lang ben je nu al bezig? Is je hoop misschien aan het tanen? Is je moed verloren, geheel of gedeeltelijk? Zeg je, nee, nou zal het wel niet meer gaan. Vroeger toen had ik nog meer indrukken. Vroeger toen kon ik ernstiger luisteren. Vroeger toen geloofde ik dat ik wel eens veel dingen gelaten en gedaan heb om zalig te worden. Maar hoeveel te ouder, hoeveel te kouder. Misschien is het zo wel bij u. Nou, de Heere die verwacht geen ander antwoord. Maar zeg dat dan. Verberg het niet langer. Verberg het niet langer onder allerlei goddeloze en allerlei goddeloos vrome smoesjes. Maar zeg eerlijk dat je nog niks gevangen hebt. Zeg het, zoals deze discipelen het gezegd hebben. Zeg nee. Camoufleer het niet. Zeg het voor God. Vooral voor God moet je het zeggen. En dan loop je daar niet mee te koop. En dan verlies je alle franje, hè? Dan verlies je alle opsiering. Ach, ik zeg nogmaals, dan gooi je niet graag je armoe op tafel, hè? Dan doe je dat alleen maar eens in een intiem gezelschap. Of voor het medelijdend, liefdevol oor. Hè, dan kan je hart wel eens aan kwijt en zeggen, nou, het is zo arm en zo beroerd, ik weet niet hoe er nog verandering in komen moet. De hele nacht gevist, zo lang gebeden, zo gevraagd, dat gedaan, het baat allemaal niet. Nee, pas wanneer de Heere dat nee gehoord heeft, uit uw hart, zo oprecht, zoals bij deze discipelen, dan zal hij het betonen, een zegen te geven, ook over die arbeid. Dan zult ge het ervaren, dat hij u toch niet ledig en arm uw leven voort laat slepen door dit leven. Maar dan zult ge het ervaren, dat hij opgestaan leeft, dat hij leeft ook voor u. En hij zeide tot haar, werp het net aan de rechterzijde van het schip. En ge zult vinden. Zij wierpen het dan. En konden het zelf niet meer trekken. Vanwege de menigte der vissen. Zij hebben toch iets geleerd. Ik denk als ze 3 jaar geleden aan het vissen geweest waren. En die vreemdeling die had zoiets gezegd. Dat ze gezegd hadden, man, bemoei je met je eigen. Zijn wij vissers of niet? Maar dat doen ze nu niet meer. Is er iets gaan gloren in hun leven van de almacht van God? Hebben ze enig vertrouwen gekregen in de vreemde en bijzondere leidingen des Heren? Eigenwijze mensen die komen moeilijk tot het geloof. Mensen die altijd maar zeggen, ja, maar daar is heel wat voor nodig om de zulke te brengen tot het werk van de discipelen. Het is beter
als we niet zo zelfverzekerd zijn. Als we niet altijd al van tevoren weten hoe het moet en hoe het niet moet. Het is beter als we eens wat meer luisteren. Luisteren ook naar de preek. Naar God. Dat we niet van tevoren al zeggen, zo moet het. En als ik dat niet gehoord heb, dan is het voor mij geen preek meer. Het zou beter zijn als we eens wat meer onbevangen luisterden. Dat zou ook een bewijs kunnen zijn van genade. Want genade maakt de mens ootmoedig. En een ootmoedig mens, die wil graag leren. Die weet het allemaal zelf niet meer. Die is niet zo zelfverzekerd. Die begint niet met te zeggen, man, bemoei je met jezelf, zou ik het niet weten. Een doorgewinterde visser die hier jaren op die zee van Tiberias gevist heeft. Die zegt, zou het misschien toch. Want Gods wegen zijn zo wonderlijk. En ze hebben het vroeger ook wel eens meegemaakt. Dat ze een hele nacht niets gevangen hadden. En dat ze op het bevel des Heren vingen. Zodat hun scheepjes bijna zonken. Van de buit, zou het misschien, in ieder geval, wat hun hart daartoe bewogen heeft, dit is zeker het woord van Jezus. Het woord van Jezus heeft hen ertoe bewogen, om het net aan de andere zijde te werken. En toen ze dat gedaan hadden, toen ze misschien tegen al hun visserskunst in, ik heb daar geen verstand van, toen ze misschien tegen al hun visserskunst in, het net aan de andere zijde, aan de rechterzijde van het schip uitgeworpen hebben. En toen ze het net wederom wilden ophalen, toen was het vol. Zij konden het zelf niet meer trekken staan. Vanwege de menigte der vissen. Die Heere van de arbeid, die heeft door zijn almachtige hand een grote school van grote vissen, juist in dat net gestuurd. En daarom als het net willen ophalen. Dan is het vol. Ze sjorren eraan. Ze trekken eraan. En ze bemerken het. Daar zit leven in. Dat is geen dood stuk hout of iets wat ze zomaar in dat net getrokken hebben wat niet deugt. Nee, ze gevoelen het aan het spartelen van de vis. Dat is een net vol met vissen. En als dat net zo vol met vissen is. Dan moet het een wonder zijn. Want ze hebben de hele nacht gevist en niet gevangen. En nu op het woord van die vreemdeling. Eén keer het net overboord. En daar is het vol, boordevol. Met grote vissen. Dat moet een wonder zijn. Ja, dat hebben ze gezien. De eerste die het zag. Dat was de discipel die Jezus lief had. Want de liefde ziet het scherpst. De discipel van welke, Jezus lief had. Die zeide tot Petrus, het is de Heere. Simon Petrus dan horende dat het de Heere was, omgordde het opperkleed, want hij was naakt, en wierp zichzelf in de zee. Johannes is de eerste, die zijn meester, hun lieve meester, herkent. Vol verwondering spreekt hij het uit. Hij houdt het niet voor zichzelf. Het is zulk een wonder dat hij het op Petrus, die vlak naast hem staat, moet zeggen, het is de Heer, het is een uitroep van verbazing, van verwondering. Ja, discipelen, maar je wist het toch dat de Heer komen zou. Hij had het toch beloofd, en dan hoor ik ze zeggen, ja, maar je moet zelf maar eens een hele nacht gevist hebben. En je moet zelf maar eens aan het eind van je krachten vermoeid en ellendig niks gevangen hebben. En dan te geloven dat hij je leven leidt, ja nu dat het net vol is, nu geloven ze het, ja. Maar er is toch nog iets in van dat eerst zien en dan geloven. Het is een les voor ons, zalig, die niet gezien, die nogthans, zalig, die niet alleen bij het volle net, maar die ook in het lege net, de hand des Heren mogen zien. Want ik heb het wel eens meer gezegd en ik herhaal het, wanneer we straks in de hemel komen, dan zullen we de Heere net zoveel danken voor het lege net als voor het volle net. Dan zullen we hem net zoveel danken voor de zogenaamde onverhoorde gebeden. En voor de niet vervulde wensen. Als voor de
verhoorde gebeden en voor de vervulde wens, dan is hij de Heer van de arbeid overal en altijd. Ja, zegt u, dat is toch geen plaats om een godsopenbaring te ontvangen. Dan zeg ik ja hoor. En dan zeg ik het nog eens, dat kunt u net zo goed op uw kantoorkruk. Dat kunt u net zo goed op het dek van het schip. Dat kunt u net zo goed onder in het ruim. Dat kunt u net zo goed al stofzuigend en al vaatwassend en al gebogen over je boeken, kindertjes. Dat kan je net zo goed ontvangen als in de kerk. Als je maar bedenkt dat die Heere van die opstanding koning is ook van je leven. En dat je leven zo mag inrichten dat je dat ook beseft. Dat je dat ook ervaart. Dan is het niet meer een tobbe zomaar in het wilde weg zonder uitkomst. Maar dan is het een gaan in de wegen des Heeren. Dan is het een wandelen achter hem aan. Dan is het, ook al is dan het net keer op keer leeg, een zwijgen omdat God het gedaan heeft. Een erkennen van, het is goed. Al wat de Heere doet, hij is recht in al zijn weg en werk. Petrus, hij trekt zijn jekker aan. Hij heeft tot nu toe alleen, zoals men gewoon was, een lendendoek gedragen. Maar zo wil hij voor die koning niet verschijnen. Hier blinkt de heerlijkheid luisterrijker dan vroeger. De opgestaanheid staat aan de oever van de zee. Hij is hun meester, hun Jezus. Hij komt tot hen. Hij trekt zijn jas aan en hij duikt zo het water in. En hij zwemt die 100 meter naar de kant. Totdat hij bij Jezus komt. En daar ziet hij dat Jezus door hem niet gediend behoeft te worden. Want er ligt een kolenvuur. Brood en vis. Het is alles reeds bereid. Is dan die visvangst te vergeefs? Heeft dan je werk geen enkele betekenis? Dat denk ik niet. Want er staat uitdrukkelijk in het boek der openbaringen. En hun werken volgen met hen. Hun werken volgen hen. Die 153 vissen, die moeten de kant op. Petrus zal niet eerst eten van de maaltijd die Jezus bereid heeft, dan dat het net op de kant getrokken is. Hun werken volgen hen. Die vissen horen er wel bij. Al heeft God ze dan niet nodig, hoor u het goed. Uw werk hoort erbij. Dat gebouwde huis, of dat gemaakte schip, of dat geschreven boek, of dat onderwijs wat u gaf of ontving, dat hoort er allemaal bij. Want hun werken volgen hen. Straks, op de kust der eeuwigheid, waar Christus staat, de overwinnaar, en waar vandaan hij de wereld regeert en bestuurt, en ook ons leven leidt. Hij heeft niet nodig van mens aan gediend te worden als iets behoefende. Dat is waar. Maar hij is ook niet tevreden met ons zonder ons werk. O, dat is de vreugde in de arbeid. Indien we doen mogen tot eer van hem. Dan krijgt ons leven uitzicht, perspectief. Dan staan we niet meer zomaar als nutteloze instrumenten aan de lopende band. En dan zeggen we niet, nou ja, als mijn zieltje maar gered wordt. Wat maakt me die hele wereld? Nee, want ook die 153 vissen. Ook uw arbeid in de verzorging van uw kinderen. In het onderhoud van uw gezin, moeders. Wat nu zo menigmaal vruchteloos lijkt. Waarvan zegt misschien, ach wat heb ik nou aan mijn leven. Wat presteer ik nu op deze wereld. Het is elke dag maar weer opnieuw hetzelfde. Ja, maar als ge doen mag in de gehoorzaamheid aan hem. Die op de oevers van de zee staat. Die op de stranden der eeuwigheid op u wacht. Als ge doen mag met het oog op hem. Die uw leven leidt. In wiens hand ook uw leven is. Dan zult ge het straks zien. Dat die arbeid niet te vergeefs gedaan is. Dan zult ge morgen blijder dan ooit. Uw werk gaan doen. Wat het dan ook is. En dan zult ge het weten, heren. Ge hebt onze vissen niet nodig. Gij hebt onze toespijs niet nodig, want daar is een kolenvuur, daar is brood en daar is vis. Hij is de algenoegzame in zichzelf, maar hij wil toch ook dat we niet zullen ingaan in de vreugde ons te sieren, eer we het net met de 153 vissen op de oever getroffen hebben. Begrijpt u de betekenis van deze geschiedenis nu?
Dit was nu de derde maal dat Jezus zijn discipelen geopenbaard is, nadat hij van de doden opgewekt is. De Heere wil hiermee zeggen, en Johannes heeft het beschreven, zo gaat de Heere voort om zich te openbaren, telkens weer opnieuw. Dit was de derde maal. En dat ik het u vanmorgen prediken mag, dat is misschien de tienduizendste maal. En ik weet niet hoe dikwijls het in uw leven reeds goed hebt. Maar het is altijd dezelfde Jezus, omdat wij altijd dezelfde zondaren zijn. Hij geeft altijd dezelfde zegen aan het eind van een nacht vol moeite en vol zorgen. Want daartoe is hij opgestaan, opdat hij de dood zou overwinnen. Kom, gelieten. Misschien kunt u nu antwoord geven op de vraag die ik aan het begin u stelde. Wat heeft het paasfeest in uw leven uitgewerkt? Is het anders geworden door de prediking van het evangelie in uw leven? En nu weet ik wel, dat hoeft niet precies op die twee dagen te gebeuren dat we het paasfeest hebben. Maar de betekenis van dat paasfeest, dat moet toch eens werkelijkheid geworden zijn in uw leven. En daar gaat het dus vandaag om. Zo moet het zijn voor ons en ook voor onze kindertjes. En dat is de bedoeling. God heeft zich al zo dikwijls aan ons geopenbaard. Hebben we hem nu ook wel eens gezien? Gezien zoals Maria Magdalena, gezien zoals de Emmausgangers, gezien zoals de discipelen, toen en hier bij de zee van Tiberias. Dan kunt u weten, als we zo de Heere gezien hebben, het evangelie gehoord hebben, het woord van God gehoord hebben, dan heeft ons dat in verwondering gebracht. Johannes, hij roept het uit in verwondering. Hij zegt, het is de Heere, het is de Heere. Oh, we weten natuurlijk allemaal dat de Heere de wereld regeert. En we weten allemaal dat de Heere ons leven regeert. Maar weten we het nu zo dat het ons leven aan God verbindt? Dan houden we er ook rekening mee in ons leven. Dan zal het ons leven ook veranderen. Dan zal het ons leven bekeren tot God. Hoewel de Allerheiligste moet zeggen, dat zien we ook bij de discipelen. Heere, ik weet er zo weinig van. Beleef er zo bitter weinig van. Maar dan zit dat niet in die openbaring des Heren. Dan zit dat in de hardheid van ons hart. In de verdorvenheid van ons verstand. Dat we elke keer maar weer op een vreemde, onbijbelse manier gaan werken en gaan leven. Zou het daarom soms zijn dat onze arbeid ons soms zo moeilijk valt? Dat er zoveel zenuwpatiënten rondlopen die zeggen, ik kan het niet meer bolwerken. Ik kom er niet meer bovenuit. Zou het soms daarom zijn dat we niet meer geloven dat de Heere aan de stranden der eeuwigheid ons ziet en ons werk richt en leidt? Ach, we zouden niet zo moedeloos zijn bij onze lege netten als we het geloofden dat God die vis daar in de zee van Tiberias zo laat zwemmen dat het net niet in ons net komt. He, begrijp u? En dan moet u dat natuurlijk maar overbrengen op uw eigen leven. Maar dit is zeker. Hij is ook de Heere van het lege net. En daarom, als er nu onder ons zijn die zeggen, ja, een leeg net. Een afgesloofd leven misschien. Zo lang gebeden, zo menigmaal. Zo dikwijls aan God geroepen. Met de hand op deze gelijkenis, op deze geschiedenis. Houd aan, grijp moed. Uw hart zal vrolijk leven. Noodruftige vergeet zijn redding niet. Nooit zal hij zijn discipelen, hier afgesloofde gevangenen, begeven. Want hij staat en hij hoort, bid. Bid of God uw ogen wil openen, want hij staat er. Als ge niet ziet. Of als ge hem ziet en niet erkent als uw God, uw Heer, dan zit dat in uw ogen. Maar hij wil het zijn.
Hij wil het waarachtig zijn. Gij behoeft niet zonder hem voor te gaan. Gij behoeft niet ongetroost te sterven. Gij behoeft niet zonder genade voor God te verschijnen. Daar is hulp besteld bij een held. Hij wil ook uw herder zijn. Hij wil ook uw leidsman zijn. Hij heeft het bevestigd toen gij het teken en zegel van het verbond ontving. Hij heeft geen lust in de dood van een zondaar. Onthoud het goed. O, daar is een geslacht, een verdwaasd geslacht opgestaan. Dat zegt de Heere, wordt net zowel verheerlijkt in degene die verloren gaan, als in degene die behouden worden. Ik vraag me af wat deze mensen met zulke tekst doen, wanneer God zegt, ik heb geen lust in de dood van een zondaar, maar daarin heb ik lust dat de goddelozen zich bekeren en leven. Ik weet het ook wel, dat God ook verheerlijkt zal worden in degene die verloren gaan. Maar niet dat hij net zoveel verheerlijkt zal worden. Dat geloof ik niet. Dat is lijnrecht tegen de openbaring Gods in zijn diepe woord. Dat hij verheerlijkt zal worden in degene die verloren zullen gaan. Dat is waar. Dat is de keerzijde van de boodschap van het evangelie. Dat is wanneer het hart verhard blijft onder de openbaring van Jezus Christus. Laat ik zeggen, dat is de noodwendigheid in God. Als ze het dan niet willen aanvaarden. En dan niet willen horen. En het dan blijven verwerpen. Dan kan God niet anders. Dan de zulke voor eeuwig van zich stoten. Maar het is zijn welbehagen niet. Zijn welbehagen is het. Dat zondaren tot hem zullen komen. En eerlijk zouden zeggen. Nee. Nee, de ganse nacht gevist, niets waarmee ik de Heere behagen kan. Nee, kom, als ge tot die ontdekking komt, God geeft. Hij doorlicht uw ziel zo met zijn heilige geest, dat ge niet te hoogmoedig meer zijt om te zeggen, nee, ik heb nog nooit iets voor God gepresteerd. Ik ben een wangedrocht op deze wereld. Ik ben een schandvlek op Gods schepping. Als de Heer u vanmorgen vriendelijk vraagt. O, hoe vriendelijk vraagt hij. Kinderkens, hebt ge niet enige toespijs? Kinderkens, kunt ge mijn geboden dan op geen enkele wijze houden? Kinderkens, kunt ge dan niet 1 uur met mij waken? Dat ge dan vanmorgen zegt, heel eerlijk zoals de discipelen. Heren, nee, ik heb niets. Niets dan modder en slijk. Misschien wat onnut hout en wat afval uit de diepte van de zee opgevist. Maar niets waarmee ik voor u kan verschijnen. Wel, dan wil hij ook heden die God zijn de discipelen zijn. Want dit is een openbaring, niet alleen aan zijn discipelen. Maar ook aan al dat arme, ongelukkige, ellendige volk. Aan die kindertjes, aan die jongens en aan die meisjes. Aan die mannen en aan die vrouwen die vanmorgen zeggen, niets Heer. U hebt van mij nog nooit anders dan verdriet gehad. Ik heb u niets aan te bieden. Dan zegt u het vanmorgen, werpt u net aan de andere zijde. Dan zegt u het vanmorgen, zie op mij. Zie op mij. En uw ziel zal leven. En dan hoorende het woord van zijn evangelie, ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. O, dan komt verwondering, verwondering des geloofs in ons hart. Dan roepen we het met Johannes uit, dat is de Heer. Dat is niet alleen de Heer, maar dat is ook onze Heer. Nog enger, dat is mijn Heer en mijn God. Dan voedt hij ons met brood en vis door hem bereid. Dan mogen we leven door zijn gerechtigheid. Maar dan mag ook ons leven aan zijn dienst gewijd betekenis hebben voor hem. Dan mogen we straks met ons visnet aankomen. De stranden der eeuwigheid optrekken. En dan eeuwig met hem het middagmaal houden. Rondom de tafel door hem toegericht. Dan zullen zij, Gods knechten,
met hun zaad zij, die zijn naam beminnen, daar erfelijk wonen. Amen. Goede tieren en liefdevol God, die hulpeloze tot de redder zijt en die zondaar hun schuld vergeeft, die ellendige uit genade tot u trekt, die na een nacht van moeite en zorg het vriendelijk licht van uw heilrijk aangezicht doet opgaan, die nooit te vergeefs wordt aangeroepen, die een trooster zij der treurige, die de bedroefde vervult met het heil dat u bereid hebt. Dan mogen we het zien, ge hebt alles aangebracht, ge hebt alles in uzelf en ge wilt toch gediend worden. Van een mensenhand, niet als iets behoevende, maar als de vrucht uit uw bediening, opdat we zo volmaakt zouden worden door uw heilige geest. Heren, doe ons dat zien, ook in ons dagelijks leven. Dan zal het niet langer een sleur zijn, maar dan zullen we ook daar uw hand in bemerken. Dan zullen we in voorspoed dankbaar, maar dan zullen we ook met lege netten niet verlegen staan. Dan zal het ons geen reden zijn om van achter u af te wijken. Maar dan zullen we ook in de nachten van ons leven het leren uitroepen. Dat is de Heer. Ook in de nachten van ons leven uw hand erkennen. God is wijs omdat gij het gedaan hebt. Dan weten we het vast. God zal ons nooit begeven. Niets maakt mijn ziel vervaard. Amen.
Laat ons nu nog zingen uit Psalm 68 en daarvan het tweede vers. Van onze Heere Jezus Christus, de liefde God des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.